Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente den eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus de Zoon en in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 15, de versen 1 en 4. Psalm 15, vers 1. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? En het vierde, wiens oog verworpenen veracht, maar hen eerbiedig die God vrezen. 1 en 4 van Psalm 15. Schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen het vijfde hoofdstuk, de versen 21 tot en met 37. Matteüs 5, vers 21 tot en met 37. Daarna zingen wij op Psalm 24, het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En wat er verder volgt, daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. Matteüs 5, vers 21 tot en met 37 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 24, vers 2 en doen belijdenis des geloofs.
Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is: gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gave. Wees haastiglijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl ge nog met hem op de weg zijt, opdat de wederpartij niet misschien u de rechter overleveren en de rechter u de dienaar overleveren en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daar geenszins uitkomen totdat gij de laatste penning zult betaald hebben. Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werpt het van u. Want het is uw nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u ergert, hou ze af en werp ze van u. Want het is uw nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Er is ook gezegd, zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geven haar een scheidbrief. Maar ik zeg u dat, zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt dat zij overspel doet, en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat die is de troon Gods, nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des grote konings. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat u uw woord ja, ja, nee, nee, en wat boven dezelfde is, dat is uit de boze. Met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We gaan verder luisteren naar de uitleg van onze catechismus over het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Nu vanuit zondag 37 opnieuw wordt er een zondag gewijd aan dit derde gebod. Gaat het bijzonder over het zweren van een eed. Er wordt gevraagd in vraag 101, maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eedzweren? Nee, want een rechte eedzweren is God aanroepen. Dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid wil getuigenis geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. We willen samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Groot en eeuwig God, wij roepen u aan in uw grote, driemaal heilige naam waarmede gij u aan ons hebt geopenbaard. Die naam die ons enigszins openbaart wie gij zelf zijt. En we hebben daar een gebod bij gekregen om die naam niet ijdelijk te gebruiken. En heren, nu weet u wie er bij het beluisteren van de uitleg van de catechismus de klap naar binnen heeft gekregen. En die je toch moet belijden met schaamte en met smart dat uw naam, die zo heilig en zo goed is, door ons zo vaak ijdel, leeg wordt gebruikt zonder erbij na te denken. Dat die naam ook wel eens gebruikt wordt als een stopwoord. Dat die naam niet recht wordt aangeroepen. Dat we u in uw deugden, zoals u zelf ook in die namen hebt geopenbaard, niet eren. En heren, nu hebt u in uw woord gezegd dat er geen grotere zonde is dan het lasteren van uw naam. Ook als wij misschien de oorzaak zijn geweest voor het lasteren van die naam. Het lasteren door anderen. Heren, wat kan er in een mensenhart schuil gaan? Aan lasteringen. Aan vloeken. Aan ijdel gebruik. Wat hebben de heiligen ook uit de kerkgeschiedenis daar in hun geschriften toch ook vaak van getuigd? Hoe dat de Satan hen ook inblaast. En hen aanklaagt. Heren, dan bidden wij u als we nu weer voor uw heilige aangezicht komen en we roepen uw grote naam aan. Zie ons dan niet aan in onszelf. Maar wilt gij uw naam verheerlijken in ons leven? Ja, als de Almachtige en als de Rechtvaardige. Als de Heilige en de Majesteitelijke, reine God. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Maar schoon oneindig hoog op hen het oog slaat die nederig knielen. En heren, dan mag het toch ons een wonder zijn dat we, ondanks wie wij zijn, nog voor uw aangezicht mogen verschijnen. En dat we weer gereed staan om dat woord te mogen verkondigen aan de hand van onze Heidelberger. Dat we daar weer naar mogen luisteren. En al lijkt het misschien op het eerste oog een onderwerp dat misschien niet zo heel geestelijk is. Maar doe ons verstaan, heren, waarom u dit in uw woord en ook in de belijdenis een plaats hebt gegeven. En geef dat we zo recht gebruik mogen maken van uw heilige naam. En dat we vooral mogen zien, heren, dat u die hoge en die heilige, die alwetende, die alreine God, uzelf hebt vernederd. Niet alleen in uw Zoon die mens is geworden en die om ons mensen zaligheid alle dingen gedaan heeft die bij God te doen waren tot verzoening van de zonden. Die tot in de vloekdood vernederd is geweest, wat we ook vanochtend nog samen hebben overdacht in deze lijdenstijd. Maar u, Vader van de Zoon, u hebt u ook vernederd. Daarin dat u een eed zweert bij uw eigen bestaan. Zo waarachtig als ik leef, indien ik lust heb in de dodes goddelozen. En heren, als wij ons dan leren kennen als goddelozen voor uw aangezicht. En daar wilt u ons toch altijd weer hebben, heren. En zo spreekt u ons toch ook altijd weer aan. Dat goddelozen door het bloed van de Heer Jezus Christus met u worden verzoend. En heren, dan weet u volmaakt wie we zijn. Of dat we daar kennis aan hebben gekregen dat we goddeloos zijn. Dat we bekommerd zijn geworden vanwege onze zonde. Dat we dat lichaam des doods leerden verwensen en leerden verfoeien voor uw aangezicht. Of dat we hier nog heel onbekommerd zitten. En dat we nergens last van schijnen te hebben en dat we nog maar door kunnen leven. Hoe het ook is, heren, bekommerd of onbekommerd. U wendt u tot ons en u daalt zo laag af. En aangezien u niemand hoger had dan u om bij te zweren, zo hebt u bij uw eigen bestaan gezworen, zodat elke goddeloze daar de vinger bij mag leggen en overtuigd mag zijn van uw welwillendheid en van uw welmenendheid. Dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat u lust hebt dat we ons bekeren zouden en leven. Heren, zou u dat woord toch alstublieft willen gepaard doen gaan met uw Heilige Geest? Anders gaat dat woord weer langs ons heen. Dan raakt het ons niet, dan verandert het ons niet. Dan komen er geen vruchten van bekering en geloof. En dan moet het eenmaal tegen ons getuigen. Dat niemand van ons kan zeggen, heren, dat u hem voorbij gaat in dat vriendelijke aanbod van genade. Zegent u zo de prediking aan ons hart. En geef, heren, dat wij diep ontzag voor uw heilige naam mogen hebben. Maar ook vrijmoedig gebruik mogen maken van die naam. Om u aan te roepen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ontferm u onzer. Heren, wij bidden u voor al het werk dat in uw koninkrijk mag geschieden onder ons. Maar overal waar het woord mag worden verkondigd. Laat uw naam over het rond der aarde worden voorgesteld en gepredikt. Laat de naam van Jezus Christus, uw Zoon, toch zo mogen gepredikt worden dat het waar mag zijn wat we vanochtend hebben gehoord. Dat door de hand van Christus en door de naam van Christus uw welbehagen gelukkiglijk met profijt, met vruchten voortgaat. Heren, als wij om ons heen zien, in ons landje, bij de zee, als we om ons heen zien in onze westerse wereld, dan zien we nog niet zo heel veel van dat gelukkiglijk voortgaan van dat koninkrijk en van uw welbehagen. We zien juist vaak het tegendeel. Dat er geen vruchten zijn. Dat uw koninkrijk niet wordt uitgebreid, maar wordt verminderd. Dat het getal van hen die u niet vrezen alleen maar toeneemt. En we kunnen onze zorgen hebben niet alleen over het volk, maar ook over de gemeente. En ook als zij die uw genade mogen kennen in hun eigen hart zien Wat is daar dan te zien van dat profijtelijk voortgaan van de Zoon? Is er de opwas in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus? Of is er stilstand en daarom achteruitgang? Zijn we nog niet toe aan de vaste spijzen, maar blijven we maar hangen in die melk die voor de zuigelingen bereid is? Heer, als we daarop alleen blijven zien, dan kan de moedeloosheid ons bespringen vanwege die overblijvende zonden en zwakheden. O Heere, zoudt ge toch willen gedenken aan uw naam? Zoudt ge willen gedenken aan uw welbehagen? Aan die beloften die in Christus toch ja en amen zullen zijn? En laat het werk van de prediking in uw koninkrijk over deze wereld zijn voortgang mogen hebben. En dan bidden wij u, Heere, voor deze wereld. In alle zonden, in alle noden, in alle ellenden, in al het bloedvergieten dat er is. Woorden van de aanslag in Moskou. Heren, daar is zoveel bloed vergoten. Onder ouderen, jongeren, kinderen om het leven gekomen. We bidden u, Heren, voor al degenen die in Oekraïne onder de dreiging van de oorlog leven, evenals in Israël en Gaza. Wat heeft de zonde toch met de mens gedaan? Wat zijn wij geworden, wat u hebt beschreven in Romeinen 3, dat de voeten snel zijn om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. De weg des vredes hebben ze niet gekend. Heren, dat kan alleen maar gebeuren als u door wedergeboorte, bekering en geloof de naam van de Heer Jezus Christus tot werkelijkheid maakt. En zelfs dan, Heren, want, ach, wat is er toch ook onder uw kinderen vaak een tweedracht. Daar getuigen de kerkmuren van, daar getuigen de twisten van. Wij hoeven ons niet af te vragen, Heer, of wij ook als kerk en als gemeente buiten het paradijs leven. Maar wilt u dan toch dat werk blijven doen wat u uzelf hebt opgelegd, Heer Jezus? Om uw koninkrijk te doen komen en om uw wil op te leggen in deze wereld. Om uw naam te verbreiden, opdat u de eer en de verheerlijking mag ontvangen. Want daar gaat het toch om. En laat het daar ook ons om te doen zijn, Heere. Niet ons, maar uw naam alleen zij de eer en de aanbidding en de dankzegging. Heere, wij bidden u zo voor al het werk in uw koninkrijk. In de zending, in de evangelisatie, in de verkondiging onder Israël. Maar ook uw kerk die vervolgd wordt vanwege de belijdenis van uw naam. We bidden u voor alle werken van barmhartigheid. Met name die vanuit de bron van uw woord en naar de norm van uw woord gedaan worden. Al de organisaties in binnen- en buitenland. Onderdak- en thuislozen, asielzoekers. Maar ook in rampgebieden. En in gebieden waar veel armoede heerst. Heer, wilt u dat werk toch zegenen en geven, dat we zo de wet van Christus mogen volbrengen om elkanders lasten te dragen. We bidden u voor onze overheden. Wilt u ook de pogingen zegenen, Heren, om tot een nieuw kabinet te komen? Wilt u ook daarin toch iets van uw trouw en uw genade laten blijken, dat er toch ook nog een kabinet zal komen dat rekening wil houden met de geschiedenis, met de joods-christelijke wortels, met de normen van uw woord? Heren, wilt u geven dat we de ruimte mogen blijven houden om in vrijheid van godsdienst te leven. En om ook de gelegenheid te mogen gebruiken om dat woord te spreken en met name hen sterken die vanuit dat woord in de politiek arbeiden. Heren, zo hebben wij u ook te bidden voor ons vorstenhuis, die zo hoge plaats van u hebben gekregen en die in de geschiedenis zijn gebruikt om de leer die naar de godzaligheid is te verbreiden onder de Nederlanden. Heere, wilt u dat huis ook zegenen in alle omstandigheden waar zij in verkeren. Heere, laat bovenal het woord ook voor hen persoonlijk tot een eeuwige zegen mogen zijn. Zie zo op ons in uw genade neer, Heere. Help ons in het spreken en in het luisteren. Wilt u ons bedienen met uw geest en ons bezoeken met uw heil. En geven, Heren, dat we onderwijs mogen ontvangen. En dat we wat mee mogen nemen uit de prediking naar huis. Uit uw woord. Om ook deze komende week daarover na te denken. En in de binnenkamer voor uw genadetroon neer te leggen. Wilt u zo zelf de prediking achtervolgen met uw genade en met uw geest? Ons bewaren bij dat woord, bewaren voor afwijken van dat woord. En ons leren hoe wij prediken en hoe wij luisteren moeten. Hoor ons gebed, sterk ons in alle dingen, ook in deze dienst. Ook de organist en de koster en allen die een taak hebben. Geef ons een horend oor en een geopend hart. En scheld de boze, heren. We bidden het u uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we uit Psalm 119, vers 52, 53 en 54. 119, vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En ik ben op het diepst verdrukt. Ai, schenk mij, Heere, vernieuwde kracht. Sterk naar uw woord mijn leven. 52, 53 en 54 van Psalm 119. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. einde van de prediking. Na het amen dan zingen wij de berijming van de 10 geboden, het 4e vers. Misbruikt geenszins de naam des Heren, zweert nimmer ene valse eed. En wat er verder volgt uit het 4e vers van de 10 geboden die we na het amen met elkaar zingen. Geliefde gemeente, zoals u hebt gezien, besteedt de Heidelbergse catechismus wel 2 zondagen om het 3e gebod te verklaren. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. De vorige keer hebben wij naar zondag 36 geluisterd naar de uitleg van dat gebod meer in algemene zin. Daar ging het over het vloeken. Ook de valse eed werd even genoemd, maar ik heb dat dus uitgesteld, evenals het onnodig zweren, naar deze verklaring van zondag 37. Er werd gesproken over het lasteren van de naam van God, het misbruik, of met ons stilzwijgen en toezien zulke verschrikkelijke zonden deelachtig maken. In het kort, zo wordt er dan gezegd dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken. En dan nu dus in zondag 37 een heel bijzonder aspect van dat 3e gebod, namelijk het zweren van een eed. Mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Misschien dat iemand dan denkt, is dat nou zo belangrijk dat daar een heel speciale zondag aan gewijd moet worden? Dat er wel 2 zondagen door de catechismus voor worden gereserveerd om dan heel bijzonder nu over het zweren van een eed te spreken. Nou, allereerst, gemeente, leren wij daar al uit dat de catechismus in een bepaalde tijd is geschreven. Dat is wel een eerste antwoord op deze vraag. Het draagt de sporen van de tijd waarin het geschreven is. En dan zien we dat de catechismus ook heel duidelijk geschreven is tegen de achtergrond van de reformatie en dat daar ook een bepaald front in is te ontdekken. Het front allereerst van de Roomse kerk, waar ze mee te maken hadden. De dwalingen die daarin nog steeds voorkwamen en dat er tegen gewaarschuwd moest worden. Maar niet alleen was er het front van de Roomse kerk in die tijd, maar je had ook het front van de wederdopers, die met name in de Dordtse leerregels nogal eens worden genoemd en ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis. En die wederdopers, dat was een zijstroom van de reformatie, en die wederdopers hadden hele goede dingen in zich. Bijvoorbeeld het benadrukken van het bevindelijke leven met God. Er zijn hele mooie geschriften, bijvoorbeeld van Anna Maria van Schuurman, die getuigen van een nabijleven met God. Maar er waren ook dwalingen in te ontdekken. Over de doop dus. Maar ook over dit onderwerp. De wederdopers, die waren fel tegen elke vorm van het zweren van een eed. In alle gevallen werd dat door hen veroordeeld. En tegen die mening van de wederdopers, een zijstroom van de reformatie, hebben dus de opstellers van de catechismus in lijn met alle reformatoren dus gewaarschuwd en een antwoord gegeven op hun verbod. En gezegd dat het dus niet per definitie verkeerd is om een eed te zweren. Nou, dat is de historische achtergrond waarom de catechismus daar een bijzondere zondag aan wijdt. Maar behalve dat kunnen we natuurlijk ook wijzen op het feit dat er ook een schriftuurlijke kant is. Want de Heere zelf heeft in zijn woord nogal eens gesproken over het zweren van een eed. In het Oude en het Nieuwe Testament komen we heel veel gegevens tegen over het zweren bij de naam van God. En dan blijkt dus dat dat bepaald geen bijzaak is, maar dat dat wel een belangrijke zaak is waarom de catechismus dat dus ook in een aparte zondag behandelt. Maar nu, wij willen samen daar naar gaan luisteren om enkele aspecten daarvan met elkaar te overdenken. Het gebod met betrekking tot de eed, zo heb ik boven de prediking gezet. 3 gedachten: de eed en het openbare leven. dat zal met name dan wat deze zondag ons wil leren betreffen. Want daar gaat het met name om hoe dat het in het maatschappelijke, in het openbare leven een plaats heeft of moet hebben. De overheid wordt er gesproken, of de nood om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. Ten tweede, de eed en het kerkelijke leven. Dat is dan wel niet zozeer iets wat hier in de catechismus staat. Maar misschien hebt u wel eens, of hebben jullie wel eens de vraag gesteld: waarom wordt dat in de kerk eigenlijk niet gedaan? Dat wij met opsteken van onze vingers moeten zeggen: zo waarlijk helpen mij God almachtig. Waarom is dat alleen maar in het openbare leven zo? En dan de derde gedachte. De eed en het geestelijke leven. Dan wil ik proberen te zoeken naar wat de Heere zegt over het zweren van een eed, hoe hij zelf daar mee omgaat. Dus het gebod met betrekking tot de eed en het openbare leven, de eed en het kerkelijke leven en de eed en het geestelijke leven. Jongens en meisjes, wat is eigenlijk een eed? Wat doet een mens als hij zweert? Nou, als een mens moet zweren, als hij een eed moet afleggen, dan roept hij God aan. Hij roept God als getuige. Als getuige dat hij de waarheid spreekt bijvoorbeeld. Of hij roept God als hulp aan om zijn werk te kunnen doen. Er zijn verschillende beroepen of ambten waar heel nadrukkelijk gevraagd wordt, geëist wordt dat je een eed aflegt. In de kringen van de justitie wordt het gedaan. Rechters, officieren van justitie, advocaten, allerlei soorten opsporingsambtenaren moeten een eed afleggen. Om, zoals de catechismus dat dan hier noemt, trouw en waarheid daardoor te bevestigen. Als politieambtenaar moet je elk procesverbaal op ambtseed schrijven. Het moet waarheid bevatten. Je mag geen valse, gelogen dingen daarin schrijven, omdat niet iemand onterecht zou worden veroordeeld. Er zijn andere takken van het openbare leven waarin de eed gevraagd wordt, bijvoorbeeld in de zorg. Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden moeten iets als een eed afleggen. Ze zweren dat ze het goede voor hun naasten zullen zoeken, de gezondheid van de naasten en het welzijn van de naasten op het oog hebben. En zo is er in allerlei takken in ons openbare leven de eed terug te vinden. Ook als we voor de rechter zelf moeten verschijnen, dan moet er zoiets als een eed afgelegd worden. Dat je de waarheid spreekt en niets anders dan de waarheid. En de christelijke wijze van een eed afleggen, dat is dat we twee vingers omhoog houden en dat we dan de eed uitspreken: zo waarlijk helpen mij God almachtig. En die twee vingers, dat heeft een symbolische betekenis. Daarmee spreek je allereerst een belijdenis uit. Je belijdt dat je niet alleen staat op dat moment. Maar je belijdt je afhankelijkheid van God. En je belijdt daarmee dat God niet alleen je hulp moet zijn, maar dat hij je ook mag straffen als je je werk dus niet naar behoren doet. Als een arts niet het heil en de gezondheid van die patiënt op het oog heeft. Of als een rechter met een valse maatstaf recht spreekt. Enzovoorts. Het tweede wat bij het opsteken van de twee vingers wordt gesymboliseerd, en we kennen allemaal wel de foto van koning Willem-Alexander bij zijn inauguratie, En dat hij uitsprak, zo waarlijk helpen mij God almachtig, dat is een ander onderdeel van de eed, dat je daarmee ook je afhankelijkheid van God uitspreekt. Koning Willem-Alexander sprak uit, hij beleed het, maar hij sprak ook een gebed uit: Heere, wilt u mij helpen om dat hoge ambt, waar zoveel op afkomt, naar behoren te doen. Een belijdenis en een gebed, dat is wat de eed in zich houdt. En is dat nou geoorloofd? Zo vraagt de catechismus. Maar mag een mens ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja, zegt het antwoord, dat mag. Maar dan wel met onderstreping godzaliglijk. Dus niet uit gewoonte of bijgelovigheid, om het maar met een variatie op het doopformulier te zeggen. Godzaliglijk, in het diepe besef dat je voor het aangezicht van de heilige God staat. In het diepe besef dat je afhankelijk bent van de hulp en de genade van deze God. Godzaliglijk. Maar die wederdopers dan? Dat waren toch ook reformatorische mensen, bijbelvaste mensen in heel veel opzichten. Daar waren kinderen Gods bij. En die zeiden: nee, je mag helemaal niet zweren. En die haalden dan die woorden aan uit Matthäus 5 die we samen hebben gelezen. Een woord, niet zomaar van iemand, maar uit de mond van de hoogste profeet en leraar, die zei: zweert ganselijk niet. Je mag helemaal niet zweren, heeft de Heer Jezus in Matthäus 5 gezegd. En we kunnen daar ook andere schriftgedeelten bij zoeken, die dat ook heel stellig lijken te verbieden. Bijvoorbeeld uit de brief van Jacobus in hoofdstuk 5. Voor alle dingen, mijn broeders, zo zegt hij, zweert niet. Nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja, zij ja. En uw nee, zij nee. Opdat gij in geen enkel oordeel valt. Nou, dat zijn toch heel stellige woorden, dat zijn toch heel duidelijke woorden. Zweert ganselijk niet. Dat mag helemaal niet. Hoe moet je dat nou zien? Want de catechismus put toch ook uit het woord van God. Hier staat ja, je mag zweren. En de wederdopers zeggen nee, want in Matthäus 5 en in Jacobus 5 staat je niet, dat je niet mag zweren. Om tot een antwoord te komen, gemeente, moeten we even een paar hoofdstukken verder bladeren in het Matthäus-evangelie. In Matthäus 23, waar de Heer Jezus zo heel scherp de fariseeën veroordeelt. En steeds weer in die reden tegen de fariseeërs klinkt dat scherpe woord: wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Dat woord dat is heel belangrijk in dit gedeelte. Gij geveinsden. Huichelaars. En dan zegt hij in vers 16 van de Matthäus 23. Wee u, gij blinde leidslieden. Die zegt: zo wie gezworen zal hebben bij de tempel, dat is niets. Maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud van de tempel, die is schuldig. Nou, daar stelt de Heer Jezus dus het eedzweren aan de orde. Niet zozeer de eed op zich, maar meer de praktijk, hoe dat gedaan werd in zijn dagen. En met name hoe de fariseeën en de schriftgeleerden daar onderwijs in gaven. Bijvoorbeeld een situatie op de markt. Een marktkoopman die allerlei waren voor zich heeft. En zo'n marktkoopman die wist misschien dat er een bepaald product niet helemaal goed was, niet helemaal vers of niet helemaal zoals hij het aanprees. En om nou maar die producten te kunnen verkopen, zwoer hij bij de tempel. Ik zweer bij de tempel dat dit een goed product is. En die koper die was daarvan onder de indruk en die kocht dat. En die ging daarmee naar huis. En thuisgekomen zag hij dat het helemaal niet zo'n goed product was. En die ging dan terug naar die marktkoopman en die zei, maar je hebt gezworen bij de tempel. Ja, zegt die koopman, maar ik heb niet gezworen bij het goud van de tempel. Dus je bent erin gelopen, man. Als ik nou gezworen had bij het goud van de tempel, dan was ik schuldig. Maar bij de tempel, dat is niets. En daar gaat de catechismus, daar bedoel ik, gaat de Heer Jezus op in. Dat is een valse manier van mensen, van de eed gebruiken en mensen dus bedriegen. Er werd dus een onheilig spel met de eed gespeeld. Een onheilig gebruik van het zweren en het bedriegen dus van de naaste. Nou, dat werd op allerlei terreinen werd dat zo gedaan. En daarom zei de Heer Jezus, zweert ganselijk niet, niet bij de tempel en niet bij het goud van de tempel, maar uw ja zij ja en uw nee zij nee. En de Heer Jezus bedoelde dan dat bij alles waar een mens dus bij zwoer, dat heeft helemaal geen zin. Je kan niet bij de tempel zweren, je kan niet bij het goud van de tempel zweren. De catechismus maakt er ook nog even een toepassing op richting de Roomse kerk. Het zweren bij de heiligen of bij iets, wat het ook is. Je kunt alleen maar bij God zweren. Die alleen kan als getuige en als rechter optreden. En al die andere dingen, daar mag een mens niet bij zweren. Dus, nogmaals gemeente, de Heer Jezus waarschuwt niet tegen het zweren op zich. Maar tegen de ontadelde praktijk van het zweren. Dat er dus dat onheilige spel met de naaste gespeeld werd. Niet zweren. Niet op de markt, niet in de gesprekken, want daar hoort dit niet thuis. Laat daar uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Maar de schriftgemeente laat ons op allerlei manieren zien dat er in bepaalde gevallen dus wel een eed gezworen mag worden en ook moet worden. De Heer heeft er in zijn woord ook niet voor niets een aantal regels voorgegeven die de catechismus dan ook gevonden heeft en op een rij heeft gezet. We vinden zelfs een opdracht dat er gezworen moet worden. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 6. Daar wordt ook dat eedzweren een plaats gegeven. Gij zult de Heer uw God vrezen en hem dienen en gij zult bij zijn naam zweren. En daar wordt dus heel uitdrukkelijk over de eed en over het zweren bij de naam van God gesproken. Als het dan gebeuren moet, zo zegt de Heere, dan moet het bij de naam van de levende God gebeuren. Niet bij een schepsel, niet bij een engel, niet bij een heilig of bij wat dan ook, maar alleen bij God. En waarom is dat dan? Nou, zoals ik al zei, omdat alleen God, als de alwetende God, als getuige kan worden opgeroepen. Omdat God uiteindelijk de rechter zal zijn van een mens die een eed zweert. En daarom is het volgens de catechismus geoorloofd in een aantal gevallen om een eed te zweren. De catechismus zegt, als de overheid het van de onderdanen eist, of als het op een andere manier nodig is, als de nood dat vordert. En als die twee gevallen er dus aanwezig zijn, dan moet het ook nog eens tot Gods eer zijn en tot heil van de naaste. Nou, tot zover deze wat zakelijke, wat voorwerpelijke uitleg. Maar goed, ik volg maar gewoon wat de catechismus zegt. Maar dan toch nog even de vraag, gemeente, waarom vonden de reformatoren dit nou zo belangrijk dat ze dit aspect uit de schrift er zo uit hebben gelicht en daar een speciale zondag aan hebben gewijd. En dan zo uitgebreid. Nou, dat had ermee te maken dat zij daarmee wilden onderstrepen hoe belangrijk het is dat de naam van God in het openbare leven een plaats heeft en houdt. De wereld die in het boze ligt, waar het recht struikelt op de straten, waar zoveel ellende en onrecht is, daar moet de naam van God een plaats blijven houden, ook in het openbare leven. De naam van God heeft betekenis in de maatschappij. En ik weet, er zijn allerlei mitsen en maren te noemen. Dat mensen soms wel heel makkelijk een eed zweren en de naam van God weer misbruiken. Of het opschrift op onze euro, waar ook de naam van God een plaats heeft. Daar is van alles van te zeggen, ik weet het. Maar de reformatoren hebben in allerlei geschriften benadrukt dat het belangrijk is dat het openbare leven, in het openbare leven, de naam van God bij tijden genoemd wordt. En daarom is het, gemeente, ook zo erg, juist in onze 21ste eeuw, dat die naam van God ook in dat opzicht steeds meer verdwijnt. En na de verlichting, geen God en geen meester. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, die Franse leuzen. Na de verlichting is de naam van God steeds meer naar de zijkant van de maatschappij gegaan. En we zien het zeker ook na de Tweede Wereldoorlog en de secularisatie die ons land getroffen heeft, dat steeds minder mensen in de politiek en in de justitie en in de zorg de naam van God aanroepen als ze hun ambt of als ze hun beroep gaan aanvangen. En dat is het erge. Dat we dat steeds minder horen. Dat steeds minder mensen belijden dat ze afhankelijk zijn van God. Steeds minder mensen bidden om hulp van God in hun ambt, in hun beroep. En daarom wil de catechismus graag onderstrepen dat het zweren bij de naam van de drie-enige God zo belangrijk is en blijft. Ook in het openbare leven. Nou, dat mogen even voldoende zijn, gemeente, wat de uitleg van de catechismus betreft. Iets wat de catechismus dan niet noemt, maar wat misschien wel als vraag kan leven, ik heb hem in ieder geval net even opgeworpen. Waarom gebeurt dat in de kerk nou niet? Wij hebben koning Willem-Alexander gezien met zijn twee vingers omhoog. Mensen onder ons die in de justitie of in de zorg werken, die hebben het afgelegd met hun twee vingers omhoog. Maar als hier een antwoord gevraagd wordt, dan klinkt er alleen maar een ja-woord. En dat is de tweede gedachte, de eed en het kerkelijke leven. Want er zijn nogal wat momenten in een mensenleven dat wij antwoord moeten geven, dat er ons vragen gesteld worden. En dat er dan niet gevraagd wordt. En dat je dan niet hoeft te zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar eenvoudig alleen ja. Ja ik of ja wij. En waarom is dat? Nou, dat is om deze reden. Dat waar twee of drie in de naam des Heren bijeen zijn, daar is God in het midden. Dus daar hoeft niet met opsteken van de vingers de naam van God aan te roepen, want wij zijn in de kerk voor Gods aangezicht. En het ja-woord wat we in de kerk uitspreken, dat heeft hetzelfde gewicht als de eed die koning Willem-Alexander uitsprak of wie dan ook. Want we zijn voor Gods aangezicht. En ons ja-woord, al kan het misschien achter in de kerk, in ons groot kerkgebouw niet gehoord worden, maar God hoort het. En de Heere komt erop terug. En ook hier in de kerk is het niet alleen een belijdenis, maar is het ook een gebed. En dan zijn er die momenten dat we in het huis des Heren een eed afleggen. Zo moeten we dat toch zien. Al zeggen we alleen maar ja. Bij onze belijdenis bijvoorbeeld. De vragen die gesteld worden aan de belijdeniscategezanten. De vragen van Voetius. Diepe vragen. Vragen die nog alles voor vragen zorgen. Kan ik dat wel zo beantwoorden? Zeker wat jongere mensen betreft. Je zegt nogal wat. Het ja wordt dat we uitspreken. Als wij voor Gods aangezicht als man en vrouw in het huwelijk treden. Dat ontroerende moment dat we voor Gods aangezicht geknield liggen. Het ja-woord dat jonge ouders uitspreken bij de doop van hun kind. Het ja-woord dat de broeders van de kerkenraad uitspreken als ze het ambt aanvangen of herbenoemd, herbevestigd worden in het ambt. Diepe vragen voor het aangezicht van God. De eed en het kerkelijke leven. Dat ja wordt geld als een eed. Als het zweren bij de naam van God. En dan komt toch de vraag op ons af, op ieder die wel eens een ja-woord heeft gegeven. Hebben wij die eden gehouden? Toen wij in de naam van de Heer, in ieder geval in dat ja-woord, gezworen hebben. Met ons ja-woord gezegd hebben wat we het zouden doen. Als antwoord op de vragen die we gesteld hebben. En is dat wel eens teruggekomen? Dat moment van je belijdenis. Waarop je op zulke grote, diepe vragen luid en duidelijk ja hebt gezegd. Is het wel eens teruggekomen? Het ja-woord dat we elkaar voor Gods aangezicht en voor het aangezicht van de gemeente gegeven hebben, toen we elkaar de rechterhand gaven en elkaar beloofden. Elkaar trouw en geloof houdende. Het ja-woord dat hebben we uitgesproken als we de kinderzegen mochten ontvangen. Dat we de kinderen in de voorzijde leer zouden helpen, onderwijzen en doen onderwijzen. Ons ja-woord bij de aanvang van ons ambt als diaken of ouderling, dienaar des woords. Hebben we die ja-woorden wel eens teruggekregen? Omdat je hebt gezien dat er eigenlijk zo weinig van terecht is gekomen. Dat je wel ja hebt gezegd, maar dat het ook zo vaak nee is geworden. Wat kan je dat terugkrijgen? Want je weet, God is geen ledig aanschouwer. God heeft het gehoord. Je hebt het voor Gods aangezicht uitgesproken. Het is niet zomaar, gemeente, iets om een ja-woord te geven. Geen enkel ja-woord in de kerk heeft meer of minder betekenis. Ze staan allemaal op gelijke hoogte. Ja, en wat moet je dan? Dan kan de verleiding groot zijn om te zeggen, nou, dan doe ik maar geen belijdenis. Want ik kan die belijdenis toch niet houden. Of dan neem ik het ambt maar niet aan, want wie is tot deze dingen bekwaam? Nee, dan komt die kant ook naar voren van de eed, dat het niet alleen een belijdenis is, maar dat het ook een gebed in zich heeft. Zo waarlijk helpen, dat is de vorm van een gebed. Nou, al zeggen wij die woorden dan niet, maar in dat ja-woord en dat kleine woordje komt ook het gebed. Of de Heere ons zou willen helpen. En gemeente, als het daar nou op aankomt. En we leggen dan ons leven ernaast. En zeker als dat leven van onze belijdenis of van ons huwelijk, van de opvoeding van onze kinderen of van het ambt als dat soms zo misloopt, als daar zonden in zijn, als daar dingen fout, echt fout gaan, en als we daar niet uitkomen, en als partijen tegen elkaar zich gaan verharden, dan mogen we toch allereerst wel de vraag stellen: hebben wij nou het wel in gebed bij de Heere gebracht? We hebben wel dat ja-woord uitgesproken, maar had het ook echt die kant in zich dat je je zo afhankelijk weet? Hebben we als man en vrouw wel samen gebeden? En had er, als we dat niet van meet af aan hadden gedaan, veel ellende niet kunnen worden voorkomen? Als we samen geknield hadden, niet voor alleen op onze huwelijksdag, maar ook in ons huwelijksleven. Had er niet veel ellende voorkomen kunnen worden als we met onze kinderen hadden gebeden? Hebben we dat niet veel te weinig gedaan? Als er allerlei spanningen zijn in de opvoeding. En ik zeg niet dat het altijd zo is, gemeente, begrijpt u mij goed. Maar hebben we een biddend leven geleid? En gaat u zo al die ja-woorden maar na. Hebben we dat werkelijk gedaan voor Gods aangezicht? In het besef van onze afhankelijkheid. In het besef dat de Heere meeluisterde. Hebben we dat wel gedaan tot Gods eer? En tot heil van de naaste? Zoals de catechismus dat toch ook aangeeft. Nou gemeente, ik heb voldoende gehoord om mijn hoofd te buigen. En te zeggen tegen de Heer, ik heb wel eens ja-woorden uitgesproken. Maar wat is er van terechtgekomen? Wat moet ik mij diep schamen? Als het gaat over mijn ja-woord in het huwelijk, bij de doop van mijn kinderen en de belijdenis, de aanvang van het ambt. Heere, dan blijft er niks van mij over. En wellicht zijn er ook in de kerk die dat moeten erkennen. Ik heb wel ja gezegd, maar ik heb zo vaak nee gedaan. En ik heb niet zo'n afhankelijk gebedsleven als dat ik wel zou moeten hebben. En ik heb niet altijd de eer van God en het heil van mijn naast op het oog gehad. Ik heb alleen mezelf maar willen dienen en mezelf op het oog gehad. En wat is er dan nodig, gemeente, als dat bij deze en gene, in de kerker als bank en op de kansel, in de gemeente en in de huizen, tegen ons getuigt? Hoe moet dat nou met mijn edigen, en die niet godzaliglijk gezworen hebben, en in wiens leven daar de bittere gevolgen van te zien zijn? Als er mensen zijn die daaronder moeten buigen en die de hand op de borst moeten leggen en zeggen: Heere, wees mij toch genadig, ga dan eens met me mee naar die zaal van Caiaphas. De lijdende man van smarten staat met gebonden handen. En waar dat valse Sanhedrin bezig is om de Heer Jezus Christus te veroordelen. En ze zijn de hele nacht bezig geweest en allerlei valse getuigen hebben ze opgeroepen en ze vorderden niet. Ze kwamen niet verder. Want de ene getuige zei dit en de andere zei dat. En ze hadden allemaal iets tegenstrijdigs te zeggen. Op een bepaald moment dan is Caiaphas het beu. En dan gaat hij voor de Heer Jezus Christus staan. En hij kijkt hem in zijn ogen. En dan zegt hij: ik bezweer u bij de levende God. Of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Ik bezweer u. Zo zegt de hoge priester. En dat mocht hij doen. Hij mocht mensen onder ede brengen. Ik bezweer u. Ik daag u voor het heilig aangezicht van de hoge God. Of gij zegt dat gij zijt de Christus, de Zoon van God. En als de Heer Jezus dan antwoordt, dan gaat hij antwoorden onder ede. Want hij is voor Gods aangezicht, voor Gods rechterstoel nu gedaagd. Dan weet hij dat God als getuige meekijkt. En de Heer Jezus zegt dan niet tegen de hoge priester, zweer ganselijk niet. Nee, want de hoge priester mocht dat doen. Om de waarheid boven tafel te krijgen. En als de hoge priester hem dan zo nadrukkelijk voor het aangezicht van God plaatst, hem onder ede plaatst, dan zegt hij, gij hebt het gezegd. Onder ede. De Heer Jezus zweert hier. Ik ben de Christus. Ik ben de Zoon van de levende God. En wat er dan gebeurt, dat weten we. Dan scheurt de hoge priester zijn kleren. En dan zegt hij, nou hebben je zijn godslastering gehoord. Wat hebben we nog voor getuigen nodig? Wat dunkt u? Hij is des doods schuldig. De Heer Jezus, gemeente, wordt niet alleen als een godslasteraar gestraft. Maar ook als een mijnedige. Die niet godzalig bij de naam van de levende God gezworen heeft. En waarom? En dat is een aspect, gemeente, wat juist in deze zondag naar voren komt, op dat leugenaars, zoals ik, vrij uit zouden kunnen gaan. Omdat een mijnedige, en die uit gewoonte een eed gezworen heeft, maar hem niet gehouden heeft, de straf kan ontgaan, wederom tot genade kan komen. Daarom heeft de Zonen God zich onder ede laten plaatsen. Opdat bedriegers en echtbrekers en leugenaars, en die hun jawoord op allerlei manieren hebben gebroken, in het gericht van God zouden kunnen worden vrijgesproken. Dan ligt daar in die Christus die daar onder ede zegt dat hij de Christus is, een bron van vergeving. En dan komen we ook bij de laatste gedachte. De eed en het geestelijke leven. Daar zijn we eigenlijk al even mee bezig. Dat juist mensen die het hoofd moeten buigen, ook onder de veroordeling vanwege de overtreding tegen het derde gebod, om bij het evangelie terecht te komen. Want gemeente, dat evangelie, en ik heb het in mijn gebed al iets onder woorden proberen te brengen, dat komt ook tot ons in de vorm van een eed. Het woord van God, dat wordt gebracht in de vorm van een eedzwering. Want dan horen we het de God van hemel en aarde zeggen, zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dode goddelozen, maar daarin heb ik lust dat goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Waarom zou de Heer dat nou op zo'n manier zeggen? Waarom heeft hij het evangelie, de belofte van het evangelie, voorzien van een heilige eed? Waarom moeten wij ook alweer een eed zweren voor de rechter? Of bij de aanvang van een ambt? Catechismus zegt om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat staat dus tegen de achtergrond van onze leugenachtigheid. Omdat de rechter niet af kan gaan op onze blauwe of onze bruine ogen. Want er is zoveel bedrog en er is zoveel leugen. En mensen kunnen zonder blikken of blozen, zonder met hun ogen te knipperen, een ja-woord uitspreken terwijl ze nee bedoelen. Met hun mond zegenen zij. En in hun binnenste vloeken zij. Wat is er een huichelachtigheid. Een mens kan niet in het hart van de ander kijken. Weet niet wat er achter de rug om wordt gezegd. En daarom moet er een eed gezworen worden. Vanwege onze diepe val, vanwege onze zonde, vanwege onze verdorvenheid. Waarom zweert God? Gemeente, voelt u aan wat een vernedering dat is voor de hoge, voor de heilige God. Hij spreekt alsof hij onbetrouwbaar zou kunnen zijn. Hij spreekt alsof hij geen waarheid zou kunnen zeggen. Wat verlaagt, wat vernedert de heilige God zich als hij zegt, zo waarachtig als ik leef. Indien ik lust heb in de dood van de goddelozen. En gemeente, voelt u, ik hoop dat u het voelt. Voelt u hoe verschrikkelijk het ongeloof is. Dat terwijl God als het ware bijna met twee vingers tegenover ons staat. Dat we dan toch nog durven zeggen, ja maar. Zou het wel? Is het wel? Terwijl de Heere een eed zweert. Dat we dan toch nog durven zeggen. Maar het is voor mij niet. Of hij meent het niet. Gemeente, laat dat woord nog eens tot u doordringen. Zo waarachtig als ik leef. God heeft niet iemand boven zich waarbij hij zou kunnen zweren. En daarom zweert hij bij zichzelf. Doet hij een heilige eed. Omdat hij ook wel weet dat wij mensen zo moeilijk kunnen geloven. Dat wij mensen overreed moeten worden. We zouden aan één woordje genoeg moeten hebben van de Heer. Maar de Heer komt telkens weer. En indringender. In de vorm van een eed, maar ook in de vorm wel eens van een gebed. Wat in dezelfde sfeer eigenlijk ligt. Alsof God door ons baden, zegt Paulus. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u toch met God verzoenen. Voelt u het, gemeente, hoe gewillig God is om mensen te overtuigen van de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van zijn woord, van zijn belofte. Een belofte aan onbekeerden. Een belofte aan de einde der aarde. Een belofte aan de goddelozen. Zo waarachtig als ik leef, indien ik lust heb in uw dood. Een gemeente, zo'n woord, zo'n belofte, zo'n eedzwering van de hoge God. Dat heeft hij nou gegeven omdat wij als mensen die maar zo moeilijk, ja zo onmogelijk kunnen geloven. Om dat als een pleitgrond te laten functioneren. Heere, u hebt het toch gezegd en u hebt het toch gezworen. Zou u het zeggen en het niet doen? Zou u het spreken en het niet bestendig maken? Dan wordt het zo'n grond onder de voeten van een arme zondaar. Die zichzelf als een onwaardige voor God heeft leren kennen. En die niets in zichzelf aan verdiensten kan vinden waarom de Heere naar hem zou omzien. Dan wordt de eedzwering van de heilige God zo'n machtige pleitgrond. Dat is voor dat volk dat kennis van zichzelf heeft gekregen. Ook in het licht van het derde gebod. Die de zwakheid van hun vlees hebben leren kennen. En de bedrieglijkheid en de arglistigheid van hun hart. De Heere zweert bij zijn eigen bestaan. Terwijl zij in de strijd zijn. Terwijl de Satan hen aanvalt. Terwijl het vlees en de wereld en alle zonden scheiding maken tussen God en hun hart. Waardoor ze zo vaak worden aangevochten. Waardoor er zo vaak twijfelingen zijn. Waardoor ze zo bekommerd door het leven gaan. God geeft zijn woord in die bekommernis, in die aanvechting, in die twijfel. En daar en daarop alleen moet een mens zijn hoop, zijn vertrouwen leren stellen. En dan heeft God daar nog een eed bij gegeven. Hij zweert, dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik heb gezworen dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. God doet een eed. Hij spreekt zijn woord. En hij doet bij dat woord een eed. Om zo de trouw en de waarheid te bevestigen. De waarachtigheid van zijn belofte. En wat zweert hij dan? Wat zegt hij dan? Tegen een ellendig en arm volk. Dat zich schuldig weet van de zonde tegen al de geboden van God. Die er geen van gehouden heeft. Die zijn geweten aangeklaagd wordt. Die weet dat hij nog tot alle boosheid is geneigd. Maar die een bevende hand uitstrekt naar dat woord dat met een eed bevestigd is. Ik zal niet op u toornen en ik zal niet op u schelden. In de Heer Jezus Christus, gemeente, daar ligt de ruimte voor mijn edigen, voor bedriegers, voor vloekers, voor lasteraars. Christus heeft zijn woord gehouden. Hij die in de stilte van de eeuwigheid, zo hebben we vanochtend gezien, tegen de Vader heeft gezegd: ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij had het zwaar in zijn lijden. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij heeft al die beloften verzegeld met zijn eigen bloed. Hij heeft woord gehouden. Hij is die weg gegaan. En hij heeft het uit mogen en kunnen roepen: het is volbracht. En het verbond der genade en de beloften van dat verbond verzegeld. Voorzien van een zegel van echtheid. Van betrouwbaarheid. En daarom zegt de schrift dat de beloften in Christus ja en amen zijn. En daarom is dat nou voor mensen die door het onweer worden voortgedreven en die verdrukt worden en die ongetroost zijn, zo'n machtig en zo'n heerlijke pleitgrond voor het geloof. Die betrouwbare God die bij zichzelf zweert, daar kan een mens van op aan. Zijn ja is ja en zijn nee is nee. Maar dat geldt niet, gemeente, alleen van zijn belofte. Dat geldt evenzeer zo van zijn bedreigingen. Daar kunt u ook van op aan. Daar kun je echt op rekenen, gemeente, dat God ook geen van die woorden leeg op de aarde laat vallen. Hij is ook getrouw in zijn bedreigingen. Hij zal de schuldige geenszins onschuldig houden. En hij zal het zeggen tegen ieder die niet in hem heeft geloofd. Allen die zijn wil hebben wederstaan. Die niet hebben gewild dat hij koning over hen mocht zijn. Brengt ze hier. Slaat ze voor mijn voeten dood. Dan verbrijzelt hij al die vijanden. Dan zet hij de voet op de nek van al die vijanden. Dat zal waarachtig en zeker gebeuren, gemeente. Daar mogen we en daar hoeven we niet aan te twijfelen. God is de getrouwe, God is de waarachtige. Maar grijp nou, gemeente, deze deugden van God aan. Om die beloften te mogen verkrijgen. Om de vervulling van die beloften in je leven te mogen kennen. Dat hij de genadige en de barmhartige is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Die het niet voor niets heeft uitgeroepen: het is volbracht. En zo de beloften voorzien heeft van een zegel. Amen. Heere, laat de ernst van deze dingen op onze harten gebonden mogen worden. Waar we zojuist mee gezongen hebben. Van uw getergde wraak. Als we u niet serieus nemen. Als we u niet beschouwen als de waarachtige. Als we wel menen dat het wel mee zal vallen. Als we het niet geloven. Heere, maak het anders in ons leven. Verbrijzel ons en verdruk ons, opdat we oog mogen gaan leren krijgen voor die verbrijzelde borg. Opdat we waarde gaan mogen zien in dat verpulverde leven. In dat geschonden en geslagen gezicht. Want daarin, in die straf die op hem was, ligt onze vrede toch. En leer die betrouwbare belofte die uit zijn lippen gingen, toch met geloof gepaard doen gaan. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, wilt u met ons zijn in de verwerking van de beide preken, in de stoffen die we gehoord hebben. Het leidersevangelie van Jesaja. En nu de eedzwering. We bidden u, laat het mee mogen gaan. Laat het tot verootmoediging mogen stemmen. Laat het tot een vluchten mogen leiden tot de troon van uw genade. Met de pleitgronden die gij ons aangereikt hebt. En geef dat we werkzaam mogen zijn met de dingen die ons verkondigd worden. Bewaar voor ongeloof. Bewaar voor een onverzoende dood. Breng ons ook aanstaande vrijdag bijeen. Op de betaaldag van de kerk. De goede vrijdag. Waarop we heel in het bijzonder stil mogen staan. Bij de dood van de Zonen Gods. Heere, geef dat we daar als schuldige zondaren. Als onwaardige verloren mensen. Onder die ijzeren nagelpunt mogen schuilen die uw voeten houdt verbonden. Vanuit die gestalte, die ootmoedige gestalte. Dat er een plaatsje voor mij mag zijn waar ik mag wenen om mijn zonden. Geef me daar de laagste plaats. Zo ge mij een plaats zoudt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Heere, wilt u met ons zijn in alle dingen die deze week weer van ons gevraagd worden. In ons persoonlijke leven, het gezinsleven als we dat mogen hebben, het maatschappelijke leven, het ambtelijke leven. Ook als we morgenavond met de catechizanten dit seizoen gaan besluiten. Heere, wilt u daarin een stuk getrouwheid geven. Ook als er nog een boekje wordt uitgereikt dat het voor hen, voor de jongeren, tot zegen mag zijn. Komen tot een levensbron. Daar moeten ze terechtkomen. Ook de kinderen in de kerk. Helpt u ze op school. En bij de studie, de jongeren. Wees met ons, Heren, als er nog moeilijke dingen staan te gebeuren. We bidden u nogmaals voor de familie Kranendonk, die deze week de gang naar het graf moet maken. Daar een geliefde man en vader, opa en overgrootvader te begraven. Gedenk ze, Heren, ook de familie van onze broeder, zijn broer en zuster, schoonzuster, maar ook van de andere kant, Heren, wilt u ook de families gedenken. U weet wat een verlies het is en u weet hoe moeilijk en ja, hoe onmogelijk het is, want vlees kan vlees niet missen. Maar Heren, dat het dan ook ons gebed mag zijn wat boven de rouwkaart staat. En nu, wat verwacht ik, o Heren, mijn hoop, die is op u. Sterk ons zo in alle dingen, Heren, ook in zorgen, in omstandigheden, in het gezin of om onze gezondheid, van onszelf of van anderen. Als er nog uitslagen verwacht worden of behandelingen worden ondergaan, hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 19, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg. 15e van 89. Zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.